brengen op aard een eeuwige heerschappij. Bedankt Lisa dat het er nog bij kon. Prachtig. Jullie kennen mij inmiddels al een beetje. Het is nog niet zo lang geleden dat ik geweest ben. Er was al iemand die zei, heb je een abonnement? Nou, het valt nog wel mee, denk ik. Maar in ieder geval allemaal hartelijk welkom in deze samenkomst. Ik heb in de loop van mijn leven geleerd met het Bijbellezen dat niet alleen de tekst belangrijk is, maar ook de context natuurlijk, waar staat de tekst. Maar als laatste ook, en daar leg ik me wat meer op toe, de tekst en de context in het grote plaatje van de hele schrift. En dat is niet zonder reden. Als we de grote lijnen, de rode lijnen in de Bijbel beter zien, zullen we de individuele teksten ook veel beter begrijpen. En daarom heb ik een keer gepreekt, ook hier, over waar gaat dit boek nu over? Zeg het eens in één zin. En dit boek gaat over het herstel van alle dingen. Daar gaat het boek over. Ik heb ook al eens gepreekt over de verbonden en de lijnen getrokken van de verbonden door de Bijbel heen. Het oude verbond, het nieuwe verbond. Met wie is het begonnen? Wanneer is het geëindigd? Gestopt? Apart gezet? Het nieuwe? Wanneer begint het? Voor wie is het? En al die dingen. Dat is ook een belangrijke lijn in de Bijbel. De verbonden. En vandaag wil ik ook zo'n lijn pakken die belangrijk is om de schrift goed te begrijpen. En ik noem het nog even niet. Ik hou het graag nog even spannend. Maar ik begin met een vraag te stellen. En die vraag is de bedoeling om het scherp te krijgen. Om het helder te krijgen. Om het effect te bereiken dat we aan het eind zeggen. Ja, het is me nu weer wat duidelijker geworden. En de vraag waarmee ik begin is een eenvoudige vraag. En dat is de vraag. Waar kwam Jezus voor? Waar kwam Jezus voor? Om de wil van de Vader te doen. Dat is mooi. Zeker goed. Nog meer. Waar kwam Jezus voor?
Om koning te worden.
Om koning te worden.
Om de wereld met zichzelf te verzoenen.
Nog meer? Nou, het is wel bijzonder. We lezen daarover. Ik ga er eerst over lezen. Het is de eerste keer, ik heb op verschillende plaatsen over het onderwerp gesproken. En vandaag is de eerste keer dat er gezegd wordt om koning te worden. Alle dingen zijn goed, maar om koning te worden. Daar gaan we iets van lezen. En dan gaan we naar kijken hoe dat zich ontwikkelt. Met Lucas 1... Meestal zien we de komst van Jezus als gekomen voor onze zonden om te sterven aan het kruis. En dat is ook zo. Maar vandaag gaan we kijken, er is iets meer. En dat is belangrijk. En we gaan lezen uit Lucas, het eerste hoofdstuk, vers 28 tot 31... En het lijkt wel een kerstpreek natuurlijk, maar het is het toch niet helemaal. Het gaat de engel die bij Maria binnenkomt. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij, wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Toen ze hem zag, raakte ze in verwarring door zijn woorden en vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar, wees niet bevreesd Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn, de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Nou, ik weet niet hoe het u in uw leven vergaan is, in uw kerkelijk leven. Maar ik kan u zeggen dat deze laatste versen ik nog nooit een preek over heb gehoord. Nog nooit. Ze zijn altijd gelezen in de kerk. Maar hierover heb ik nooit, en ik ga toch even mee, een preek gehoord. En als ze gelezen werden en er werd er over gepreekt, dan werd er gestopt bij vers 32b a. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden, punt. Waarom is dat? Waarom laten we dat liggen? En 2 jaar terug sprak iemand en die had het erover. En die liet het ook helemaal liggen. En toen heb ik een mailtje erover gestuurd. Ik zeg, en toen kreeg ik als antwoord, ja, dat gaat over het koninkrijk, dat is ook belangrijk. En meer kwam er niet uit, het is ook belangrijk. Maar er staat nogal wat. En waarom laten we dat liggen? En ik heb ook wel een beetje geleerd van, het is belangrijk om te kijken, niet altijd waarover gepreekt wordt, maar ook waar niet over gepreekt wordt. Wat we laten liggen. Deze God zal de troon, deze Jezus zal de troon van zijn vader David krijgen. En hij zal daarover koning zijn tot een eeuwigheid en een koninkrijk wat geen einde zal hebben. Dat is het woord van God. Daar komt Jezus voor. Jezus komt niet in de eerste plaats om te sterven aan het kruis en op te staan uit de dood. Hij komt om een koninkrijk te stichten. Dat staat hier. Dat zegt de engel. Niet zomaar iemand, dat zegt de engel. Over Jezus. En dat is, als wij stoppen bij vers 31 of 32a, dan vertellen we een halve waarheid. En dan laten we de rest liggen, omdat we het niet begrijpen, omdat we het niet zien. Ons evangelie is, we leven in zonde, de zonde is gekomen in de wereld, Jezus is gestorven voor onze zonde. En als wij door geloof en door doop daar van harte in geloven, dan komen we in de hemel en niet in de hel. Overdrijf ik? Klopt het? Dat is toch wat we uitdragen en uitdelen. Maar in dat evangelie komt het woord koninkrijk niet voor. En komen deze aspecten niet tot leven. En laten we eens even kijken wat de Bijbel zegt op dit punt. In Matthäus 3 vers 2 komt Johannes de Doper. En wat zegt Johannes de Doper? Bekeert u, want uw zonde. Bekeert u, want het koninkrijk is nabijgekomen. En als Jezus begint te prediken, gebruikt hij exact dezelfde woorden. Bekeert u, want het koninkrijk is erbij gekomen. En als de apostelen worden uitgezonden door Jezus, moeten ze hetzelfde woord verkondigen. En zeggen ze ook. Staat in Matthäus 10, vers 7. Bekeert u, want het koninkrijk is nabij gekomen. Matthäus 24, de reden over de laatste dingen. Pas als het goede nieuws over het koninkrijk iedereen heeft bereikt. En in Matthäus 25 staat tegen de schapen die ingaan in Gods huis, beërft het koninkrijk. beërft het koninkrijk. Het koninkrijk is de reden voor onze bekering. Bekeert u, want het koninkrijk is nabijgekomen. En in de loop van de tijd zijn we dat wat kwijtgeraakt. Ons accent ligt op de hemel, maar het koninkrijk legt een accent op de aarde. Daar ga ik nog iets meer van zeggen. Want de volgende vraag is: wat denken we aan bij het woord koninkrijk? En u mag natuurlijk iets zeggen. Hebben jullie gedacht, wat denk je aan bij het koninkrijk? Ik heb die vraag al meer gesteld en er kwam precies dezelfde antwoorden. Dan denken we aan het kruis, dan denken we aan de opstanding, dan denken we aan al die dingen die ons bekend zijn. Dat zijn de eerste gedachten die bij ons opkomen als de vraag gesteld wordt, wat denk je nou aan bij het woord koninkrijk? Kruis, opstanding. Het mooiste antwoord dat ik ooit kreeg was: dan samen met elkaar dingen doen. Maar dat zeggen we wel eens tegen elkaar. Arbeiden in Gods koninkrijk. Met elkaar de dingen doen. Maar hoe mooi dat ook is, en soms ook wel leuk en waar, dat is niet wat er ten diepste bedoeld wordt. Sommigen denken aan de hemel. Veel mensen denken aan de hemel. Het koninkrijk is toch ook het koninkrijk der hemelen. Maar ik ga laten zien dat het koninkrijk niet de hemel is. Dat kan niet. De hemel is er ook, maar het koninkrijk is niet de hemel. Het is een hemels koninkrijk, dat is wat anders. Maar het is koninkrijk, is niet de hemel. Waar moeten we denken aan het woord koninkrijk in eerste instantie? In eerste instantie heeft het koninkrijk een koning. En een koning regeert, een koning heerst. En denk nou in de eerste instantie, als je het woord koninkrijk hoort, aan het woord heerschappij. Koninkrijk heeft te maken met heerschappij. Die moeten we opslaan. Op de harde schijf. Het koninkrijk gaat over heerschappij. En we gaan natuurlijk even kijken waar dat vandaan komt, hoe dat eruit ziet, wat voor toekomst dat heeft, maar het koninkrijk gaat over heerschappij. En dat begint al, die heerschappij begint al in Genesis. Genesis 1 vers 28 staat dat, dat wij de aarde moeten onderwerpen. Onderwerp de aarde, dat gaat over heerschappij. En we zijn door God aangesteld als rentmeesters van de aarde. Om die te onderwerpen, te bouwen en daarin bezig te zijn. We zijn rentmeesters. Komt God niet op terug, zijn we nog steeds. Rentmeesters van deze aarde. Wat gebeurt er door de zondeval? Heeft de duivel de macht gekregen over de aarde? Via de mens, de rentmeester, die de verkeerde kant op is gegaan. Die is gaan experimenteren met de ongehoorzaamheid. Door de val van de mens kreeg de duivel de gelegenheid om de aarde in bezit te nemen. Hij vindt zichzelf de heer van de aarde. En hij wordt ook genoemd de overste van deze wereld. En als we dat zien en we kijken dan naar het koninkrijk, is dat nou de kracht van God, de beweging van God in deze wereld om dat uiteindelijk teniet te doen en de heerschappij te laten toekomen aan wie die behoort, aan Jezus Christus. Het koninkrijk is de weg daar naartoe. In 1 Korinthe 15 staat dat heel mooi. Daar staat: want hij, Jezus, moet als koning heersen totdat hij alle vijanden aan zijn voetbank heeft gelegd, onder zijn voeten. Dat is wat de eerste christengemeente, de vroege kerk, altijd heeft gezegd, altijd hun belijdenis was. Hun belijdenis was, waar ze de wereld mee ingingen. Jezus Christus is Heer. Is koning. Jezus Christus is Heer. Dat bracht ze in conflict met de keizer, want die vond zichzelf Heer. Maar hun grondbelijdenis is, een koninkrijksbelijdenis, Jezus Christus is Heer. Hij regeert. Hoe ziet dat koninkrijk en die regering er dan uit? Want het is de volgende vraag. Want, Jezus zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dat zet het koninkrijk nog niet in de hemel. Nee, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En om dat te onderstrepen, lees ik een paar versen uit Matthäus 20. Want vandaag doen we ook al een beetje een schriftwandeling. We wandelen door de hele schrift heen. Matthäus 20. Om de volgende vraag te beantwoorden. Hoe ziet dat koninkrijk er nou uit? 20 vers 24. Dat is het stukje waar de discipelen aan Jezus hadden gevraagd om te mogen zitten aan zijn rechterhand in zijn koninkrijk. En toen de andere 10 dit hoorden, 2 discipelen hadden dat gevraagd, de andere 10 hoorden dat, namen ze het, zei het de 2 broers zeer kwalijk. En toen Jezus hen bij zich geroepen had, zei hij, u weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren. En de grote gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, moet slaaf zijn. En zo is ook de Zoon des Mensen gekomen. Nergens zegt Jezus, ik ben de Zoon van God. Luister naar mij. Hij heeft het recht om dat te zeggen. Maar hij doet het nergens. In het koninkrijk van God is de heerschappij niet gebaseerd op kracht of op geweld. Maar op liefde en op vrijwilligheid. Wie mij lief heeft, zegt Jezus, onderhoudt mijn geboden. We worden nooit gedwongen om de geboden te onderhouden. Jezus zegt zelfs, toen velen hem verlieten, tegen de andere discipelen, willen jullie ook niet weggaan? Willen jullie ook niet weggaan? De dienst aan God kan alleen maar vanuit liefde en op basis van vrijwilligheid gebeuren. En daarom zegt God, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Dwang, kracht en geweld zijn het systeem van deze wereld. Altijd. En mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dus de heerschappij waar we het over hebben, de heerschappij van het koninkrijk, is gebaseerd op genade, liefde en vrijwilligheid. En die heerschappij wordt zichtbaar door gelovigen die met God wandelen, de gemeente vol van de Heilige Geest en door de transformerende kracht van God in de wereld. Ja, het gaat over heerschappij. Maar die ziet er anders uit dan we gewend zijn. Het heeft alles te maken met hoe we omgaan met elkaar. Het communiceren van genade. Het delen van onze tijd en bezittingen. En het vormen van elkaar liefhebbende gemeenschappen. De volgende vraag over het koninkrijk. Hoe komen we erin? Als we het over het koninkrijk hebben, wat houdt het ongeveer in? Het volgende is, hoe komen we erin? De grote vraag van de Joden in Jezus' tijd. Dat is de grote vraag. Wij hebben de vraag, hoe komen we in de hemel? Zij hadden de vraag, hoe komen we in het koninkrijk? En Jezus spreekt daar veel over. Het was het onderwerp. En vooral in de bergreden heeft het erover gezegd. En dan komt nog even de meest belangrijke tekst van de bergreden om de hoek kijken. Dan zegt hij tegen de Joden die zich afvroegen, hoe kom je in het koninkrijk? En dan zegt hij, tenzij uw gerechtigheid overvloediger is dan die van fariseeën en sadduceeën, zul je er niet inkomen. Nou, sorry, dat is natuurlijk wel de deur dichtsmijten. Want die fariseeën en sadduceeën, nou, die deden wat voor het geloof. En als je daar nog bovenuit moet komen, daar nog tandjes bij moet zetten, nou, dat was wel een onhaalbaar iets. Jezus doet de deur dicht. Waarom? Waarom doet Jezus de deur dicht? En hier komt het geheim boven. Hier komt boven de plaats van kruis en de plaats van opstanding. Die natuurlijk een plaats hebben in dat koninkrijk. Want zonder kruis en zonder opstanding is er geen koninkrijk. Er staat in Colossense 1 het geheim. Daar staat, Hij heeft ons verlost uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. De gerechtigheid die nodig is om dat koninkrijk binnen te gaan, wordt ons geschonken. Het wordt eerst voorgesteld als onhaalbaar en later wordt ons duidelijk dat het ons wordt geschonken. En dat kun je lezen, het is een genadegave. Jezus gaf zijn leven daarvoor. Romeinen 5, vers 17 zegt dat zo mooi, want indien door de overtreding de dood is gaan heersen door die ene, zo zullen zij die de overvloed van genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, de gave van de gerechtigheid, leven en als koningen heersen door die ene, Jezus Christus. Zie je wat er staat? Leven en als koningen heersen. Wij zijn betrokken in dat koninkrijk, in die beweging van God in deze wereld tot het uiteindelijke herstel. En we zijn daarbij betrokken. En we hebben als koning te heersen. Gelijk mij de Vader zond, zegt Jezus, zo zend ik ook u. Goed. Het koninkrijk van God is niet de hemel. En de heerschappij gaat heel anders. Anders dan in de wereld. En door genade mogen we erin. Maar waar loopt het op uit? En dan lees ik een vers uit Handelingen. Ik had beloofd, we gaan de schrift van links tot rechts door. En dan lees ik uit Handelingen. Handelingen 1. Ik heb het wel sneller gevonden. Maar goed, handeling 1. Vers 3. Het staat over Jezus. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd, en, daar komt het, en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. Ja, 40 dagen verschijnt Jezus regelmatig aan zijn discipelen. En in die 40 dagen, als hij verschijnt, daar spreekt hij over de dingen die het koninkrijk van God betreffen. Hoe belangrijk kan het zijn? Het koninkrijk van God. En dan gaan we naar vers 6. Daar staat: zij dan, die samengekomen waren, na die 40 dagen, waar Jezus sprak over het koninkrijk, zeiden ze: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En dat, lieve mensen, is geen domme vraag. Als je 40 dagen door Jezus bent onderwezen over het koninkrijk, stel je geen domme vragen meer. Dat zei je me vroeger in de kerk waar ik kwam, dat het een domme vraag was. Nou, dat is niet zo. Je stelt geen domme vragen na 40 dagen onderwezen te zijn. Je stelt een reële vraag. En Jezus zegt ook niet dat het niet klopt wat ze zeggen. Hij zegt: het komt u niet toe te weten de tijden of de gelegenheden. Maar de vraag is goed. Het herstel van het koninkrijk aan Israël zal plaatsvinden. En zo wordt Handelingen 1 gekoppeld naar Lucas 1. Wat we gelezen hebben. Want de schrift is één groot geheel. Van Genesis tot Openbaring. En de lijnen kun je zien. En de lijn gaat van Handelingen 1 terug naar Matthäus 1. En dan is het plaatje rond. Want we hebben gelezen wat de engel zei over Jezus en over zijn koningschap. En over het huis van Jacob en het huis van Israël, waarover hij koning zal zijn. Dus, het herstel van het koningschap aan Israël, het koninkrijk van God, dat is het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God is Gods werk in de wereld. Om de heerschappij te herstellen. En één van de elementen, en het grootste element waar het op uitloopt, is dat Israël zijn Messias zal aannemen. En daarmee een zegen voor de wereld wordt. Het koninkrijk van God is het Messiaanse Rijk. De regering van de Messias op aarde. Het rijk van vrede en gerechtigheid. En dat rijk van vrede en gerechtigheid komt niet met geweld, komt niet met bloedvergieten. De Joden wilden zo graag dat Jezus ze zou verwijderen, de Romeinen, en het rijk zou vestigen. Maar dat kan niet, want Gods koninkrijk komt niet door geweld. Geweld en dood horen bij de zonde. Het is onmogelijk dat God zo een vrederijk opricht door de Romeinen eruit te smijten. De Romeinen moeten niet verwijderd worden. De Romeinen moeten gered worden. Dat is het koninkrijk van God. Dat is anders dan de koninkrijken van deze wereld. En samen, Jood en Heiden, mogen ze deel gaan uitmaken van dat eeuwig koninkrijk. Ik wil het nog kort eens even samenvatten. Jezus kwam voor zijn koninkrijk. Kruis en opstanding dienen dat doel. En die zijn daarvoor nodig. Zonder dat geen koninkrijk. Het koninkrijk is beloofd aan de zoon van David. En heeft daarom alles met het herstel van Israël te maken. Het was niet zo verkeerd wat ze zongen. Hosanna, de zoon van David. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. En dat zullen ze nog een keer zingen, maar dan als Jezus terugkomt. Het koninkrijk is van een totaal andere orde dan de wereld. In het koninkrijk van God zijn de laatste de eerste en de zachtmoedigen zullen het beërven. en niet de brutaal. En de autoriteit van het koninkrijk is gebaseerd op genade, liefde en vrijwilligheid. Het koninkrijk is gericht op de aarde en misschien nog de hemelse gewesten ook wel. En de strijd gaat over wie is er op aarde de Heer? Wie heeft het uiteindelijk voor het zeggen? En daarom staat er ook dat eenmaal zal alle knie zich buigen en erkennen dat Jezus Christus is Heer. Daar loopt het op uit. Eenmaal zal alle knie zich buigen en erkennen dat Jezus Christus is Heer. En de uitkomst daarvan is de nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Vrede en recht zal Hij brengen. Waar de wil van God altijd en door alle met vreugde wordt gedaan. En dat is de hemel. De hemel is de plaats waar altijd en door alle de wil van God met vreugde wordt gedaan. Daar raakt de hemel de aarde. En dat hebben wij geleerd. Wij hebben geleerd te bidden. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Ik sluit af met een stukje uit de tweede Petrusbrief. 2 Petrus 1. Vers 5 tot 11. En daarom, en dat slaat terug op de grote en kostbare beloften die ons geschonken zijn. Er staat in vers 4 en 3 staat dat goddelijke kracht ons alles geschonken heeft. 5. Daarom moet u zich met alle inzet op toeleggen aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, volharding, godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Immers bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. Daarom, broeders, beijver u te meer om uw roeping, om als koning te heersen, bijvoorbeeld, en verkiezing vast te maken. Want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. En dan komt het. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. En dan wacht u een grote beloning. Dat is de bedoeling van die rijke mate van ingang. Want, zegt Jezus, uw loon zal groot zijn in de hemelen. De beloning wacht en een rijke mate van toegang tot het eeuwig koninkrijk. Uiteindelijk is het God die alle dingen herstelt en die alle dingen rechtzet. Want recht en gerechtigheid zijn het fundament van zijn troon, zijn regering. Amen.